verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 7e psalm, daarvan de versen 5 en 6. Psalm 7, vers 5 en vers 6. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. God, die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. Het 5e en het 6e vers van de 7e psalm. We gaan nu, gemeente, met eerbied luisteren naar de woorden van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het laatste vers van de zevende psalm, psalm 7, vers 9. Achtereenvolgens dus Gods heilige wet en het zingen van het laatste vers van psalm 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen de Heilige Schrift uit het eerste boek van Mozes, hoofdstuk 19, Genesis 19, de versen 1 tot en met 29. Genesis 19, vanaf het eerste tot en met het 29ste vers.
En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide: Zie nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en was uw voeten. En gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. En ze zeiden: Nee, maar wij zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte om zij aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen die stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe dat huis omsingeld, het ganse volk van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide: mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar, zoals het goed is in uw ogen. Alleenlijk doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijn staks ingegaan. Toen zeiden zij: kom verder aan. Voort zeiden zij: deze ene is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen. En zou hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen zeer op de man, op Lot. En ze traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En ze sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste, zodat ze moede werden om de deur te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot: wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en allen die gij hebt in deze stad, breng hen uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verderven, omdat hij geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters nemen zouden, en zeiden: maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijner vrouw en de hand zijner twee dochters om de verschoning des Heren over hem. En zij brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uw levens wil, zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: nee toch, Heere, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en zij is klein. Laat me toch derwaarts behouden worden, opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde die steden om en die ganse vlakte en alle inwoners, deze steden ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem. En zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich deszelfen morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en zie, er ging een rook van het land op gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren dier steden, in de welke Lot gewoond had. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu de Heer in ons gebed en wij bidden Hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons samen bidden. Geduchte God, hoor onze gebeden. Als we deze morgen, nu we samen gekomen zijn in dit Godshuis, ons wenden tot U, Heere. En we ons, en laat dat de gestalte van ons hart zijn, ons voor U neerbuigen. Ons klein maken voor U, opdat U groot zou zijn. En U bent het ook, Heere. U bent het onafhankelijk van onze gestalte. U bent het. Groot is Uw macht en majesteit. Van de eeuwen der eeuwen af tot in alle eeuwigheid toe. Gij zijt God. Gij alleen. Geducht, heerlijk en heilig. Het toonbeeld daarvan, Heere, komt uit in de aangrijpende geschiedenis die we gelezen hebben zojuist. U kunt de zonde niet dulden. Dat staat uw goddelijkheid niet toe. Dat weerspreekt uw goddelijk wezen. Dat u er genoegen mee zou nemen. Dat het kwaad van de aarde oprijst. En dat ze zich groot maakt. Gij zijt groot, Heere. En u laat het merken. Het komt vanmorgen tot ons. In de lezing van de schriften en in de prediking ervan. Laat het zo ook in de erkenning in ons hart en leven zijn, Heer. Dat u groot bent. Dat uw naam erkend wordt. Dat u de God bent. Die de grote, de centrale plaats in ons leven ook daadwerkelijk inneemt. Waar u er ook recht op hebt. En daarom ons gebed is geduchte God. Ons gebed ook vanmorgen. Als we vragen om de zegen van uw woord. Als we bidden om een gestalte van ontvankelijkheid. Om uw woord ook daadwerkelijk te ontvangen zoals ze is. Als een gezaghebbend woord. Als een woord dat uit uw mond is uitgegaan. Als een woord dat zijn werk wil doen. Als een woord dat in de hand van de Heilige Geest weerstanden wil verbreken. En harten wil innemen en levens wil vernieuwen. Goddeloze mensen, verloren zondaren aan uw knieën brengen wilt, aan uw voeten. Opdat uw genade een plaats in het midden der gemeente en in het leven van elk van ons hebben mag, Heere. Wat hebt u ons beweldadigd ook in deze afgelopen week weer. Niemand uit de gemeente werd weggenomen. En zelfs heel bijzondere noden die we met name aan u zouden moeten voordragen, ze zijn er deze ochtend niet. Hoewel, ieder voelt zijn eigen pak. En er zijn er onder ons, Heere, bij wie dat wel heel zwaar is. Die moeten tobben met een gezondheid die heel broos aan het worden is. Of die het besef met zich meedragen dat het einde van hun leven niet zo heel lang meer duren kan. Of die ervan weten dat er een ongeneeslijke ziekte onder hun leden is. Heren, dat vindt onder ons toch wel plaats en we mogen dat bij u brengen. Al die noden en al die zorgen en al het andere, Heren. Dat we bij name niet behoeven te noemen omdat u er wel van weet. Maar zegeningen zijn er talloos. En weldaden van u, ze zijn er zoveel. Geef dat we het niet vergeten. Maar dat we ze bij u brengen, Heere. En dat de gestalte van ons hart een van aanbidding en verwondering is. Vanwege de zegeningen die u schenkt. Opdat ze vruchtbaar mogen zijn. Opdat het ons bij u brengen mag. En nu komt u vanmorgen met uw woord tot ons, opnieuw. En wij vinden dat eigenlijk heel gewoon. Het is zondag geworden en natuurlijk gaan we naar de kerk. En we nemen, als u ze ons gaf, onze kinderen mee. En ze zijn er ook, de jongens en de meisjes. En die hebben er ook niet van opgezien dat vandaag de gang naar uw huis gemaakt werd. Maar Heer, het is toch een wonder. Wilt u, almachtig God, het zelf tot een wonder maken in die zin dat uw woord mag opengaan en dat we vanmorgen niet voor niets in de kerk zijn. En dat we, ja Heere, geef dat we onze naam mogen horen noemen. Dat uw woord rechtstreeks tot ons gericht is, zoals het altijd is. Maar zoals we het dan gaan verstaan en erkennen en we gespitst luisteren. En onze harten en daarmee ook onze emoties zijn aangeraakt wellicht. En we luisteren zoals het ons past om te luisteren. We bidden om uw Heilige Geest, Heere, dat die ons in die weg brengt en houdt. Wilt u zo met ons zijn? We dragen de gemeente in heel haar verscheidenheid, in heel haar totaliteit aan u, de Heere, op. De jongeren en de ouderen. Degenen die als lid of als dooplid tot de gemeente behoren en degenen die wellicht vanmorgen of meerdere keren onze gasten zijn. Wilt u ons allen bedienen uit uw volheid, Heere, want we hebben het zo nodig. Ja, en ontneem ons maar de volheid die uw volheid in de weg staat. Maak ons tot lege zondaren. Opdat we de vaten van ons hart, de potten en de pannen van ons zetten. In de erkenning, Heere, dat het bij ons niets is, maar dat u het schenken moet. Wilt u het doen, zoals u weet dat we het nodig hebben. Gedenk ons zo in alles. Heere, wij bidden u of u er ons voor bewaren wilt, dat we ons vanmorgen aan het woord zullen ergeren. Omdat er zulke aangrijpende dingen aan de orde komen, waar we toch eigenlijk niet zo graag mee geconfronteerd willen worden. En wanneer het toch ook, en dat is toch altijd de intentie van uw woord, wanneer het heel dichtbij gebracht wordt. Wij zijn er zo goed in, Heer, om dan nog en dan steeds weer opnieuw een stap terug te doen. We schuilen weg, opdat de pijl van uw woord, die pijl die toch de pijl van het evangelie ten diepste is, opdat ze ons maar niet raken zal, want dat doet pijn. En dan worden we ontmaskerd en dan worden we openbaar gemaakt wie we zijn voor uw aangezicht, en dat willen we niet. Mogen we onszelf ervoor overkrijgen, Heere, dat we ons voor uw aangezicht werkelijk kwijtraken. En dat onze gronden ons ontnomen worden. We bidden u voor uw volk en kinderen. Of ook zij, Heere, meer en meer zullen afsterven aan zichzelf. Om niets en niemand over te houden dan u, o drie enige God, tot zaligheid. Bouw zo uw kerk en wees zo in ons midden. Draag uw woord verder, Heere, verder dan alleen dit kerkgebouw, in deze hele stad, in ons land, wereldwijd. En laat uw koninkrijk mogen komen tot de eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, Psalm 94. Psalm 94, eerst het 12e. En daarna ook het 8e vers. Psalm 94, vers 12. De Heere, mijn bondgod, was voor deze mijn hoog vertrek in al mijn vrezen, mijn steenrots en mijn toeverlaat. Hij straft de bozen, reekt hun kwaad en loont hun boosheid met de val. Het is God die hen verderven zal. Maar daarna ook het 8e vers. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het 12e en het 8e vers van Psalm 94. U krijgt gelegenheid de gaven van uw liefde af te zonderen voor de dienst van de Heere. De eerste collect is voor de eredienst en de tweede voor het werk van woord en daad. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En datzelfde geldt voor de derde collecte voor de kerk na de preek. In onze serie Preken Gemeente over het leven van Abraham luisteren we vanmorgen naar het woord van de Heere dat tot ons komt uit Genesis 19, de versen 27, 28 en 29. Genesis 19, de versen 27 tot en met 29. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En Abraham maakte zich deszelfen morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra, naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook van een oven. En het geschiedde toen God de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden van deze omkering, in het omkeren van die steden in welke Lot gewoond had. Tot zover. Geliefde gemeente, hebt u wel eens een bezoek gebracht aan de uiterste westhoek van België? In dat gebied dat begrensd wordt enerzijds door de Noordzee en aan het zuiden door Frankrijk. Het is de omgeving van kleine stadjes als Ypres en Menen en Diksmuiden en nog enkele andere. Het is een bekoorlijk landschap daar. Wie er doorheen rijdt, die kan genieten van het zacht golvende landschap en de vruchten die daar gewonnen worden. De kleine plaatsjes en stadjes doen intiem en bescheiden aan. Maar al heel snel, wanneer u door dat gebied rijdt, dan wordt uw aandacht getroffen door iets heel merkwaardigs. Dat wat u telkens tegenkomt en wat u niet ontgaan kan. U kunt door geen landweg rijden bijna, of u ziet door het hele landschap heen overal begraafplaatsen. Kleine, maar ook heel grote. Talloos vele, tientallen. En elk van die overigens keurig bijgehouden begraafplaatsen kenmerkt zich door identieke, vrij kleine, witte grafzerken. En dan nog iets. Rijdt u vanaf de oostzijde het stadje Ypres binnen, dan kan de zogenaamde Menenpoort u niet ontgaan. Een poort op de wanden waarvan de namen van vele, vele tienduizenden namen, namen van jonge mannen ingebeiteld staan. De zuidwesthoek van België. Vanwaar dat alles? Wel, gemeente, het is het gebied waar nu bijna 90 jaar geleden de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog liep. En waar 4 jaar lang bijna dagelijks gevochten werd. Belgen, Fransen en Britten tegen de Duitsers die het land waren binnengevallen. En binnen dat kleine gebied, het is overstelpend, het is niet voor te stellen, binnen dat kleine gebied van enkele vierkante kilometers of nog minder, zijn in dat kleine aantal jaren meer dan 700.000 doden gevallen. 700.000. Er zijn getuigenissen van jonge mensen die het hebben meegemaakt. In de hitte van de vreselijke gevechten, onophoudelijk, uren achtereen, was er een oorverdovend, wanhopigmakend kabaal. En viel er vuur uit de hemel, het zaaide dood en verderf, horen en zien verging. Velen verloren van angst hun verstand. Als hun lichamen al niet uiteengereten werden door het moordend staal. En iemand die het overleefd heeft, wonder boven wonder, schreef dit. Is dit de hel? En nou bepaalt gemeente vanmorgen onze tekst bij een soort gelijk tafereel. zeer aangrijpend gebeuren, wanneer van Gods wegen vuur en zwavel uit de hemel neerdaalt op een klein aantal steden, zodat er niets anders overblijft dan rook boven het verwoeste landschap. Rook als van een oven. En gemeente, wat er in Genesis 19 ons beschreven staat, en we hebben het gelezen, we horen het vanmorgen als de verhoring. God gaat gebeden verhoren. Onze eerste gedachte is dan ook de verhoring van het gebed van Sodom. En vervolgens, en dat ook, de verhoring van het gebed van Abraham. God komt ten gerichte als verhoring van een tweeërlei gebed. De verhoring van het gebed van Sodom en de verhoring van het gebed van Abraham. De vorige dag, gemeente, had Abraham bezoek ontvangen. We weten het nog wel uit de prediking van de vorige weken. Drie mannen waren voor hem verschenen in de hitte van de dag. En Abraham, hij had zijn gastmaal bereid, en het was tijdens die maaltijd dat er woorden onderling gewisseld werden. Een van de gasten, hij spreekt een belofte uit. Het is de Heere zelf, en Abraham, hij constateert dat het niet zomaar mensen zijn, maar dat God zelf met zijn goddelijke boden hem verschenen is. En de Heere, hij bevestigt de belofte, ooit aan Abraham en Sarah gegeven, dat ze een zoon zullen ontvangen. En wanneer ze dan weggaan en Abraham nog een ogenblik met hen meewandelt, dan spreekt de Heere opnieuw, en nou zijn het andere dingen. En de Heere zegt: zal ik voor Abraham, mijn vriend, verbergen wat ik doe? En dan openbaart de Heere hem dat hij de steden in de vlakte van Sodom en Gomorra zal gaan verwoesten. Want de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra is ten hemel schreiend geworden. Er is als het ware een gebed opgestegen ten hemel. De zonde roept om vergelding. En God gaat dat gebed verhoren. En wat is dan de reactie van Abraham, geliefden? We hebben het vorige week gehoord. Het is er een van grote bewogenheid. Abraham, hij bekommert zich om het lot van Lot, zijn neef. Lot die hem verlaten had. En Abraham, hij bekommert zich daarnaast ook over het lot van al die mensen. Ze hebben allen een ziel te verliezen. Al zijn ze dan goddeloos en onrechtvaardig. Abraham, in een vurig pleidooi bidt hij de Heere om ontferming in de toorn. Ja, de Heere is rechtvaardig, en Abraham zegt: het is er iemand die leeft, die voor uw aangezicht zal kunnen bestaan, Heere, maar nochtans, als er nou 50 zijn, Heere, als er nou 50 zijn die rechtvaardig zijn in de stad, zult u de stad dan niet sparen om hunnentwil? En de Heere zegt: Abraham, ik zal de stad niet verwoesten terwille van de 50. Maar Abraham, hij gaat verder. Want is er niet zo gerust op of er wel 50 zullen zijn? Hij gaat verder. 45, Heere, 40, 30, 20, tot 10 toe. En de Heere in zijn langmoedigheid, hij zegt tot Abraham: Abraham, ik zal de stad niet verderven om der tienen wil. En toen ging de Heere weg. En Abraham, hij vertrok naar zijn tenten. En nu is het de volgende dag. We zullen maar niet speculeren, gemeente, hoe Abraham deze nacht heeft doorgebracht. Het wordt ons niet verteld in de schrift. We kunnen er wel een gedachte voor hebben, en die gedachten van ons, die zullen wel niet zo verbezijden de waarheid zijn. Maar het is wel veelzeggend wat onze tekst dan wel zegt. 'S morgens vroeg, in alle vroegte, maakt Abraham zich op om te gaan naar dezelfde plaats als waar hij de Heere ontmoet had. Hij talmt niet lang, hij spoedt zich. Hij spoedt zich naar de plaats waar hij God ontmoet had. Een korte lijn van hieruit, gemeente, zijn er onder ons die dat herkennen. die mogen weten van plaatsen waar ze de Heere ontmoet hebben. Of beter gezegd, waar de Heere zich aan hun ziel geopenbaard had. Waar het goed was. Waar ik mijn ziel en mijn hart voor de Heere heb uitgestort. En waar de Heere antwoord gegeven heeft. Een plaats misschien, die je in je gedachten koestert. Een plaats waarvan je stel. Want dat was niet dan een huis Gods, waar de Heere vanuit de hoge neerdaalde en mijn hart aanraakte en mij het zij een belofte, het zij een bemoediging of anderszins gesproken heeft. Een plaats. Als er zo'n plaats in uw leven is, herkent u het dan? Dat u die plaats terug wil, het zij letterlijk of minder letterlijk, maar dat u hunkert om opnieuw die ervaring te mogen hebben en dat u als het ware heen gedreven wordt naar die plaats waar de Heere was en waar u ook was, want dat is gemeente een plaats die je lief geworden is. Wel, in dat verband is het niet zo'n goed teken wanneer je zo heel makkelijk bijvoorbeeld je plaats in de kerk kunt leeglaten. Wanneer het niet vanzelfsprekend is dat wanneer er een kerkdienst is, dat je er dan ook bent. Dat is niet zo'n gunstig teken, geliefden, want dat zou kunnen betekenen dat je van zo'n ervaring als Abraham gehad heeft, niet weet, althans zeker niet in de kerk weet. Want als de Heere dat ooit gedaan heeft, als hij liefelijk tot je ziel gesproken heeft, of als hij je bemoedigd heeft, wel dan hunker je opnieuw naar zo'n ervaring. En dan weet je dat dat de plaats is, dat de Heer het zelf gezegd heeft. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Hoe ligt dat? Toets u zelf, geliefden. Abraham, hij gaat en hij spoedt zich. Met rasse spoed gaat hij naar die plaats waar de vorige avond de Heere was. Overigens, Abraham had veel meer van die plaatsen. Want overal waar Abraham woonde, daar stonden de altaren, gemeente. Je kunt als het ware een spoor door het hele land zien waar Abraham geweest was, want daar stond een altaar. Maar, en dat is ook opvallend, en daar ligt ook een les in. Abraham gaat naar de plaats van de laatste godsontmoeting. Want die geeft de beste herinnering, niet dan? En daar zullen we het vanavond over hebben als de Heer het geeft. En die geeft de beste verzekering. De laatste godsontmoeting geeft de beste verzekering. En toch, wanneer we nu naar Abraham terugkeren, dan denk ik dat de gang van Abraham een geweest is, gemeente, die zich kenmerkt door verheuging met beving. Want Abraham, hij had gebeden. Hij had vurig, hij had smekend, hij had pleitend gebeden. Hij had tot beschamens toegebeden. En de Heere had geantwoord. Maar toen waren ze uit elkaar gegaan. En nu, op de vroege ochtend, nu gaat Abraham als het ware het antwoord van de Heere ophalen. Hij heeft een vraag bij de Heere gelegd. En nu ziet hij uit naar een antwoord. Zouden er nog 10 rechtvaardigen zijn? Hoe zal het zijn? En hier ligt opnieuw een les, gemeente. Hoe bidt u? Ja, hoe bidt u? Bidt u even gespannen als Abraham kennelijk gedaan heeft? Is daar vanuit uw bidden, geliefden, een gespannen uitzien naar het antwoord van de Heere, even als Abraham? Bid u ook vanuit de nood en vanuit een drang die de Heer op uw hart gelegd heeft. Wel, wees eens eerlijk. Wij kunnen dikwijls zo achterloos bidden, vindt u niet? Ja, we bidden wel en we vragen om genade van de Heer in ons leven. En wij bidden om bekering en wij bidden om een vernieuwd leven. En wij bidden of de Heer ons onze zonden vergeven wil. En we vragen hem of hij neerdalen wil en of hij ons leven leiden wil. En we vragen dat voor onszelf en we vragen het voor onze kinderen. En we vragen het niet 1 keer, maar we vragen het meerdere keren. Maar zien we nou wel naar de verhoring uit? Bid u nou zo, dat het tot een verhoring komen moet, omdat de nood zo groot is dat het geen uitstel lijden kan. Gemeente, we bidden zo dikwijls, zo achterloos. Zo, nou, we hebben ons gebed neergelegd, maar we zien er helemaal niet naar uit of de Heer wel verhoren zal. We laten het gewoon zijn. Eigenlijk, niet dan, jongens en meisjes. Eigenlijk geloven we het helemaal niet. En als u het vandaag bidt, gelooft u dan dat de Heer het vandaag nog doen zal en dat hij het vandaag nog doen kan? Bidt u zo? Of niet? Weet u, als het anders is dan Abraham bad, dan noemt de Bijbel dat kwalijk bidden. Ja, dat zegt de apostel Jacobus, gij bidt en gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt, opdat ge het namelijk in uw wellusten zult doorbrengen. Je bidt wel, maar je gelooft er eigenlijk helemaal niets van. Ja, zegt Jacobus, die mens menen niet dat hij ontvangen zal. Die de Heere niet aanroept in de nood. Nee, dan Abraham. Abraham, gemeente, hij kende iets van de gestalte van de dichter van Psalm 85. Merk op, mijn ziel. Merk op wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis. Gewis, zo waar hij God is. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En zo gaat Abraham naar de plaats waar de Heere hem ontmoet had. En dan? Ja, dan komen we bij dat aangrijpende. En hij zag naar Sodom en Gomorra. En hij zag en ziet. Maar hij ziet heel Sodom en Gomorra niet meer liggen. Gisteren nog wel. Oh, het was misschien al donker geworden, maar er waren toch wel enige lichten en vaag zag hij de contouren. Maar nu ziet hij wat anders. Hij zag en ziet. Er ging een rook op van het land, gelijk de rook van een oven. En met verbijstering, geliefden, zal Abraham het hebben aangezien. Die prachtige, die vruchtbare landstreek, waar Lot voor gekozen had om daar voorspoed en welvaart te ontvangen. Die landstreek met die welvarende steden Sodom en Gomorra. Hij ziet alleen maar rook. Rook als van een oven. En Abraham, hij weet het wel, jazeker, waar rook is, daar is vuur. En hij begrijpt het. Er is vuur neergedaald. Vuur uit de hemel. Vuur van God. Vuur van de geduchte en van de heilige God. Vuur. Verterend vuur. De zonden van Sodom en Gomorra, ze hadden geroepen tot de hemel. Er waren gebeden opgestegen tot God, gemeente. Maar het waren gebeden in de vorm van vloeken. Van vloekspraken. En nu heeft de Heere die vloekgebeden verhoord. Jawel, ten lange leste. De Heere in zijn geduld en in zijn langmoedigheid heeft gewacht en gewacht. En de Heere is gekomen om te zien of de maat vol was. Of ze ten einde toegezondigd hadden. En nu? Nu is de maat vol. En nu is de Heere het aan zijn eigen goddelijkheid en aan zijn deugden van heiligheid en rechtvaardigheid verplicht. Om ook vergelding te doen voor de zonden van de goddelozen. En Abraham, hij ziet het voor ogen. Hij zag en ziet een vuur. Rook. Rook als van een oven. En Abraham, hij begrijpt het nu. Er waren geen 50 rechtvaardigen. En er waren er ook geen 30. En er waren er ook geen 10. Want daar had de Heere zich aan verbonden, toch? Dan zouden er maar 10 zijn. Sodom zou niet verwoest worden. Maar ze waren er niet. En nu beseft Abraham dat het waar is wat hij zelf gezegd had. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? En nu heeft de Heere recht gedaan. Abraham had gebeden om genade en ontferming, maar niet buiten de weg van recht en gerechtigheid om. En de Heere, hij heeft gerechtigheid. Abraham, hij beseft het. God is rechter die beslist. Gods gerechtigheid is een toornende gerechtigheid en een wrekende gerechtigheid. En gemeente, nou moet ik dit, deze aangrijpende werkelijkheid aan uw hart leggen. Dat God, jawel onze God, die God die ik u telkens verkondigen mag en moet, dat deze God een verterend vuur is. En dat deze God recht doet. En dat hij de zonde niet kan zien. En dat hij de zondaar, wanneer de maat vol is, wegstormt van voor zijn heilige aangezicht. Maar gemeente, hoe zou ik het kunnen vatten in schamele mensenwoorden? Hoe zou ik het in de volle zwaarte op uw hart kunnen leggen? Gemeente, we hebben er helemaal geen verstand van wat het is wanneer God putten gaat uit zijn eigen deugden. We begrijpen er helemaal niets van wanneer de verwoestingen Gods over de aarde gaan. Nou ja, de mensen hier in Rotterdam, die midden in het bombardement van 1940 gezeten hebben, die verstaan er iets van. En de soldaten in de Eerste Wereldoorlog, die begraven zijn onder het vuur in hun loopgraven, die hebben er iets van begrepen, maar toch eigenlijk ook niet. Zelfs wanneer we zulke verschrikkelijke dingen moeten meemaken, wanneer het gekrijs van de doodsangst uit honderden kelen gezamenlijk ten hemel reist, gemeente, dan weten we het nog niet. Dan weten we nog niet waar het uit voortkomt. Want het komt voort uit een diepe put van Gods deugden, van zijn gerechtigheid en van zijn heiligheid. Het is dat wat Mozes in Psalm 90 verwoordt. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Maar uiteindelijk kwam ook Mozes niet veel verder dan een vraag. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Maar dat is nou een vraag, gemeente, die ik dan maar op uw hart probeer te leggen. Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Gemeente, weet u wie het weten? En ik hoop dat u en jij en ik het nooit zullen weten. Wie het zullen weten? Het zijn de inwoners van de hel. Over wie het in volle zwaarte wordt uitgestort. En als we dat bedenken, geliefden, dan kan de mens alleen maar beven. En sidderen. Als God de schalen, die violen van zijn toorn gaat omkeren en uitstorten. Over een dwaas, opstandig mensengeslacht. En nu moet ik het aan uw hart leggen. En gemeente, ik kan het niet. Ik kan het niet. En u moet het als in opdracht tot God, van God, die zijn gezanten uitstort. Zijn ambassadeurs, de gezanten Gods, zoals Paulus, die er iets van gezegd heeft. Over de schrik des Heren die hem bewoog. Geliefde gemeente, kent u iets van dat beven voor Gods heilig aangezicht? Dat vrezen voor de Heer. Kent u er iets van dat onze God een verterend vuur is? Maar nu is de diepste drijfveer deze. Dat God het als een evangelie u nog laat verkondigen. Opdat u bij tijd zijn toorn ontvluchten zou. En opdat u tot hem vluchten zou. Van wie de apostel niet alleen zegt dat de schrik des Heren hem bewoog. Maar ook. dat de liefde van Christus. Abraham, hij heeft het gemeente met ontsteltenis aangezien. En hij heeft er zich een beeld van gevormd van wat er gebeurd is. En de Heere zal het hem wel verteld hebben, datgene wat wij vanmorgen in Genesis 19 gelezen hebben. Dat de twee engelen doorgelopen zijn naar Sodom. En daar in de stad gearriveerd zijn en door Lot zijn uitgenodigd om intrek te nemen in zijn huis en een gastmaal met hem te delen. Maar dat de mannen van Sodom zich voor zijn huis gesteld hebben en om uitlevering van deze twee mannen hebben gevraagd. Om vreselijke dingen met deze twee mannen te doen. Afschuwelijk. Hun kwade lusten met hen te botvieren. En de duistere praktijken van Sodom in praktijk te brengen met deze gasten. Maar dan, wanneer ze het voorzien hebben op Lot. En wanneer Lot in zijn dwaasheid zelfs zijn dochters heeft aangeboden als vervangers van die twee gasten. Dan slaat de Heer de mannen van Sodom met blindheid, zodat ze Lot niet kunnen aantasten. Gemeente, het blijkt overduidelijk. Sodom is een godloze en tegelijkertijd een goddeloze stad. Wetteloos, goddeloos en gruwelijk in haar samenleving. En dan, als het dan gebleken is, dan gaat God de stad bezoeken. En dan gaat God geven waar de stad zelf om gevraagd heeft. En dan gebeurt het dat vuur en zwavel neerdalen. En dat er een rook opstijgt. Een rook als van een oven. En Abraham, hij moet het zien. En we vragen ons vanmorgen af, gemeente, waarom moet Abraham het zien? Waarom moet hij het voor ogen krijgen? Welk doel heeft de Heere ermee dat Abraham het zien mocht? Waarom moet Abraham die schok meemaken? Vanwaar dat vreselijke aanzien? Wel, dan ga ik met u terug naar het 19e vers van hoofdstuk 18. Daar staat het. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen dat zij de weg des Heren zouden houden. De Heere had Abraham apart gezet. En met Abraham had hij zijn verbond opgericht en daarin ook met het zaad van Abraham, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En Abraham, hij moet het doorvertellen aan zijn kinderen, aan Ismaël en aan Isaac straks, dat ze de weg des Heren moeten houden en hij moet bevelen geven. En nu moet Abraham het zien en het wordt hem als het ware voor ogen geschilderd, waar nu die andere weg op uitloopt, die weg die van de Heren afbuigt. Wanneer Abraham en wanneer de kinderen van Abraham niet naar de weg des Heren vragen, als ze het verbond van God niet betrachten en zijn geboden niet doen, daar loopt het op uit, Abraham. Op verwoesting en op verderf, op vuur en op rook, als rook van een oven. Want Abraham, vertel ook dat aan je nageslacht. Ik die mij over u ontfermd heb, ik ben tegelijkertijd een God. Een God als een verterend vuur. En dat woord, gemeente, dat wordt ons vanmorgen voorgehouden. In deze aangrijpende geschiedenis van de ondergang van Sodom en van Gomorra. Een geschiedenis die vol is van gericht en van oordeel en van vuur. En van rook en van een oven. Ja maar zegt u, en zeg jij misschien, ja maar wij zijn toch niet als Sodom. Als we dat 19e vers lezen en we lezen over die gruwelijke praktijken die daar plaatsvonden. Nou, het is geen wonder dat de Heere die stad verwoestte en dat het uitgedelgd werd van de aardbodem. Maar wij zijn zo niet. Wij zitten toch zondagskeurig in de kerk. En we luisteren naar het woord. En we proberen ons leed van de Heere. En we doen ons best. En we bidden en we vragen. En we lezen het woord van de Heere. Nou, gelukkig. Gelukkig dat we ervoor gespaard zijn om in zulke goddeloze praktijken te geraken. Overigens, gaat uw leven eens na. Jongen, meisje, ga je leven eens na wat er in je gedachten leeft. Wellicht ook allerlei praktijken die je niet graag onder woorden zou brengen. Maar voor de uitleving zijn we inderdaad nog bewaard, voor zover dat het geval is. Maar luister nu, gemeente, in dit verband naar de woorden van de Heere Jezus. De Heere Jezus die naar deze geschiedenis verwijst, als hij predikt in het godsdienstige Capernaum, in dat in zoveel opzichten godsdienstige Capernaum en Bethsaida, zijn boeteprediking. En als hij het zegt, gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe vernederd en neergestoten worden. Want als in Sodom, jawel, dat Sodom, waarvan we zojuist een beeld geschetst hebben, als in Sodom de krachten geopenbaard waren, die binnen uw muren geopenbaard zijn, en als in Sodom de woorden geklonken hadden die binnen uw muren geklonken hebben, en als de tekenen en de wonderen voor de ogen van de Sodomieten geweest waren, die u gezien hebt, ze zouden zich bekeerd hebben. Zelfs de Sodomieten, in zak en as. En ze waren gebleven, de steden waren niet verwoest, tot op de huidige dag. Zelfs Sodom zou zich bekeerd hebben. Maar u, Capernaum, u, godsdienstig Capernaum, u hebt zichzelf niet bekeerd en daarom, ik zeg u, het zal in de dag van het oordeel Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan u. De straf en de wraak die u treffen zal, zal zwaarder zijn dan het vuur en de rook en het oordeel en het gericht dat ik in mijn vergelding, in mijn grote toorn, over Sodom en Gomorra heb uitgestort. Lieve gemeente, dat zegt de Heere Jezus over Capernaum. Dat zegt de Heere Jezus over godsdienstige, voorbeeldige, keurige mensen. Hij zegt, het oordeel dat u treffen zal, vanwege uw onbekeerlijkheid, uw godsdienstige onbekeerlijkheid, het zal zoveel malen zwaarder zijn. Gemeente, zou u er rekening mee willen houden? Zou u erover na willen denken? Zou u het naar uw hart willen trekken? Deze aangrijpende vergelijking, voortkomend uit de mond van de Heere Jezus zelf. Want de Heere, geliefden, de Heere zal ons oordelen naar de maat van de voorrechten die we ontvingen. En naar de maat van de verantwoordelijkheden die de Heere op onze schouders heeft gelegd. En ook het geroep, ja, het ten hemel schreiende geroep van godsdienstige en vrome en eigengerechtigde, maar desondanks onbekeerlijke ongerechtigheden en zonden. Gemeente, ook dat geroep, dat gebed, dat vloekgebed. De Heere, hij zal het verhoren. En hij zal het vergelden met vuur en met rook. Met rook uit een eeuwige oven. En zo, geliefden, zo heeft de Heer het gebed van Sodom verhoord. Maar de Heer heeft ook het gebed van Abraham verhoord. Wat zal er door de gedachten van Abraham zijn heen gegaan, toen hij dat panorama van verwoesting en verderf zag? Hij is verscheurd en ineengekrompen. En misschien heeft het wel in zijn hart geleefd. Heel mijn pleidooi, heel mijn hartstochtelijk gebed, Heel mijn smeekgebed tot de Heere, waarin ik hem als het ware heb aangeklampt, o Heere, gedenk toch in de toorn aan ontferming. Heel dat gebed is vergeefs geweest. En het is niet verhoord. O God. En nu maakt de Heere aan Abraham bekend dat het toch anders is geweest. Want ongetwijfeld heeft de Heere de inhoud van onze tekst aan Abraham bekendgemaakt, geliefden. Dit. En het is een evangeliewoord. Het is zo'n evangeliewoord, omdat het staat in het allergrootste contrast dat een mens zich maar denken kan. Het contrast van oordeel en gericht enerzijds en anderzijds genade en ontferming. Want wat lezen we dan? En het geschiedde. Toen God de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. De Heere heeft zijn dienstknecht niet vergeten. Hij heeft zijn woorden niet als ijdel ter aarde laten storten. Maar de Heere heeft ze opgenomen. En heeft die woorden van Abraham aan zijn eigen goddelijk hart gekoesterd. En de Heere, hij heeft ze verhoord. Ze waren in de gedachten van God. Abraham, ik heb onder het uitbrengen van de verwoesting en de vergelding van mijn toorn, Abraham, nochtans aan u gedacht. Het is wel een heel merkwaardige uitdrukking, gemeente, die hier staat. We lezen dat in de schrift en met name in het Oude Testament wel meer. Dan worden er heel gewone, alledaagse woorden gebruikt. Maar wanneer de Heere ze noemt, dan hebben ze een onpeilbaar diepe inhoud. Hebben we het vorige week niet gehoord dat de Heere tot Abraham zei: Abraham, ik heb u gekend. En dat is zo diep, gemeente. Dan komen de bronnen van de eeuwigheid open als God het zegt. Ik heb u gekend. En als de Heer op een andere plaats zegt: ik heb u aangezien. En dat is zo diep. Want dat is het aanzien van Gods ontferming. Van de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. En nu zegt de Heer hier met zo'n heel gewoon woord. Maar met zo'n diepe inhoud. Abraham, ik heb u gedacht. En het betekent: Abraham, ik heb in ontferming, terwijl alles toorn en wraak was vanwege mijn gerechtigheid en heiligheid, heb ik nochtans, Abraham, aan u gedacht. Het betekent: ik heb u verhoord. Ik heb gedacht aan mijn genade en mijn trouw aan Abraham niet gekrenkt. O Sodom, het moest verwoest worden. Het kon niet anders, want de maat was vol. Maar ik heb aan u gedacht. De 10, ze waren er niet. Maar Lot, uw neef Lot, die heb ik gespaard. Het geschiedde toen God de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden van deze omkering, in het omkeren van die steden in welke Lot gewoond had. Dat gedeelte dat over Lot gaat, gemeente, dat hebben we ook gelezen. Lot, die woonplaats gekozen had bij Sodom, zo was het eerst. Maar naarmate de tijd verstreek, vond Lot het toch wel heel aantrekkelijk om in Sodom te wonen. En hij heeft het gedaan, willens en wetens, heeft hij woonplaats gekozen in Sodom. En daarmee was hij een sodomiet geworden. Uiterst riskant. En al is het dan zo dat de apostel Jacobus zegt dat Lot zijn hart dag aan dag gekweld heeft, deze rechtvaardige Lot, vanwege de zonden en de ongerechtigheden. Hij woonde er toch maar in. En hij was er niet uit vertrokken. Dat offer was voor hem te groot. En nu, gemeente, er was niets, er was werkelijk niets voor nodig dan dat Lot met Sodom en Gomorra was ondergegaan en dat ook het vuur van Gods oordeel hem getroffen had. Want Lot bleek niet bestand tegen de aantrekkingskracht van de zonde. Hij kon er niet uitbreken. En daaruit blijkt, gemeente, dat Lot uit eigen kracht zich van de zonde niet kon losmaken. En hierin is een beeld van Gods volk getekend. Hun krachten zijn zo gering en hun driften zijn zoveel. En hun hart is zo onrein. Ze zien het wel en ze lijden er wel aan. Maar nou de band doorsnijden. In eigen kracht, gemeente, zal het er niet van komen. En Lot, hij zou ten lange leste zijn ondergegaan met Sodom. En toen, en dat is een wonder, en toen greep God in. Toen leidde God hem eruit. Want de Heere, hij wilde niet dat Lot zou verderven. En daar moest Sodom nu voor ondergaan dat de ogen van Lot geopend werden. En dat hij er iets van ging zien. En zo, gemeente, zo is Lot als een vuurbrand uit het vuur gerukt, bij wijze van spreken. De vlammen likten al aan Lot. En zo is hij op het allerlaatste nippertje gered uit Sodom. En bijna nog tegen wil en dank. Want de engelen, ze moeten hem vastgrijpen en ze moeten hem als het ware wegsleuren uit Sodom. Hij wil helemaal niet. En als hij daar dan buiten de poort van Sodom gebracht is, dan talmt hij nog en dan heeft hij er nog geen zin in. Deze dwaze Lot die zo verachterd is in de genade die toch een plaats in zijn leven ontvangen had. En dan zegt Lot, moet ik dan gaan vluchten? Dan moet ik zo ver weg? Mag ik dan alsjeblieft naar Zoar? Dan hoef ik niet zo ver weg. Nou, vooruit dan maar, zeggen de engelen, dan maar naar Zoar. Ziet u dat het toch waar is dat Gods kinderen nauwelijks zalig worden, ternauwernood, en dat het alleen van God is dat ze zalig worden? En nou dit. Wat is er nou de oorzaak van, geliefden, dat Lot gered is? Hoe komt het dat Lot uit Sodom getrokken is? Ja, daar is natuurlijk meer dan één antwoord op te geven. U zegt, omdat Lot van eeuwigheid een gekende is, natuurlijk. En een ander zegt, omdat Gods genade in zijn leven een plaats ontvangen had. Het is waar. En een ander zegt, omdat we toch belijden de volharding der heiligen. En omdat God zijn kinderen toch bewaren zal. En het is allemaal waar. Maar onze tekst zegt het nog een beetje anders. Het geschiedde dat God aan Abraham gedacht. Gemeente, dat is het antwoord. Abrahams voorbeden heeft Lot behouden. Het bewogen pleidooi van Abraham heeft God bewogen om Lot uit Sodom te redden. God gedacht aan Abraham. En daarom behoefde Lot niet om te komen. Het was niet om Lot, maar het was om Abraham. Nee, en dan niet Abraham als een sterfelijk mens. Niet Abraham als een mens die ook een zondaar was. Niet Abraham als een mens die ook van genade leven moest. Maar Abraham, gemeente, als de biddende priester. Abraham als de worstelende middelaar. Abraham als degene die van God gegeven is om te staan tussen de levenden en de doden. Abraham en het gebed van Abraham en de belofte aan Abraham. Daarom. En nu, gemeente, nu ga ik met u naar het Nieuwe Testament. Want nu zien we daar een man staan. En het is een overmoedige man. Zijn naam is Simon Petrus. En hij denkt dat hij het wel overeind zal houden. Hij denkt dat hij zijn meester niet. Hij is toch de eerste en de voornaamste van de discipelen. Hij, Simon Petrus, hij heeft inmiddels toch zoveel innerlijke kracht. En hij heeft toch zoveel hart voor zijn meester. Oh, hij kan er nog inkomen dat de anderen zijn meester verlaten als het erop aankomt. En hij kan er nog inkomen dat de anderen zullen vluchten. Maar hij, Simon Petrus, hij niet. Hij zal wel het voorbeeld geven. Hij is bereid om met zijn meester de gevangenis in te gaan. En hij is zelfs bereid om met hem de dood in te gaan. En dan zien twee ogen Simon Petrus aan. Ogen die hem doorzien. Die hem kennen. Die zijn hart doorzien. zijn wankelmoedige hart en zijn vleeselijk bestaan. Twee ogen die hem kennen. Twee doordringende ogen die hem kennen, die zichzelf niet kent of nauwelijks kent. En dan zegt de Heere Jezus het. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Simon, weet je het toch wel? Leef je er toch bij? Bedenk je het toch? Dat er vijanden zijn, Simon, die het op jouw leven voorzien hebben. Die jou van mij vandaan willen trekken, die het niet kunnen hebben, Simon. En die jou ook de zonde van de overmoed en van de hoogmoed in het hart geven. Bedenk je toch, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Hij brengt u op zijn schaal om u uit te zeven. En Simon, als het aan u ligt, u zult er doorheen zakken, Simon. En u zult ontmaskerd worden als een vleeselijk mens. En ook uw vlees behaagt aan God niet. Maar dit Simon, u, wiens kracht zo klein is, man. En je driften zoveel en je hart onrein. Wat zal er worden van jou? In jouw staat als ik, je meester, jou verlaat. Maar Simon, vrees niet. Want ik heb voor u gebeden dat nochtans uw geloof niet ophouden. Ik heb voor u gebeden dat de wortel van de genade die ik zelf in jouw leven gelegd heb, niet vergaan zal. En Simon, jij kunt niet meer vergaan bij al je overmoed en bij al je hoogmoed. En je komt er wel achter dat je eigen kracht te gering is. Maar ik heb voor u gebeden. En zo, geliefden, zo is Petrus bewaard. En zo is het met Petrus toch nog goed gekomen. En zo is Lot bewaard. En zo is het met Lot toch nog goed gekomen. Vanwege de geliefden, vanwege de voorbeden van de meerdere Abraham. En de diepste oorzaak, wat is de diepste pleitgrond, geliefden? Op welke grond pleit deze grote voorbidder? Wel, zie daar eens. Op de kruisheuvel Golgotha, ziet u het niet? Daar is rook, rook als van een oven boven hem. Want de gerechtigheid en de toorn en de wraak van God heeft hem verteerd. Hij is gemaakt als tot een sodomiet. Hij is gemaakt als tot een vleeselijke lot. Hij die geen zonde gekend heeft en die nooit enige zonde gedaan heeft. Hij is tot zonde gemaakt, opdat zijn gerechtigheid zou worden overgedragen op zo'n lot en op zo'n Petrus en op zo'n wankelmoedig mens die het erkennen moet. O Heere, sta me toch bij. Want ik zou een deze dagen nog vergaan en in de handen van de vijand vallen. De vlammen van Gods toorn, ze zijn op hem geweest. En er is een rook opgegaan over Golgotha. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik ben de strafwaardig. Ik ben de toorn en ik ben de wraak waardig. Maar Christus, hij heeft het op zich genomen. En God, God de rechtvaardige rechter, hij zal het niet toestaan dat de zonde tweemaal vergolden wordt. En zo, geliefden, op grond van de voorbeden van de grote Abraham, is Lot toch gered. Is hij uitgerukt uit de stad verderf, uit Sodom. En is hij heen geleid naar het veilige Zoar. En van deze voorbiddende Christus. Van hem bidt de kerk des Heren met Guido de Bre. Er is niemand onder de schepselen. In de hemel niet en op de aarde niet. Die ons meer lief heeft dan deze Christus, de voorbidder Gods. Amen. Wij zingen uit Psalm 90, de versen 7 en 8. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Leer ons, o Heere, de tijd van ons leven kostelijk, kostbaar achten. Een grote weldaad geeft u daarin aan ons. Tijd, levenstijd, genadetijd. De tijd van het welbehagen. De tijd van de aanbieding van uw genade. De tijd van de roeping. De roeping door uw woord. En de roeping door allerlei andere roepstemmen. En alles spreekt maar één stem. Vliet de toekomende toorn. Laat het u niet overvallen. Maar zoek bijtijds beschutting in de wonden van hem die als de grote hoge priester zijn leven gegeven heeft. Zijn bloed heeft gestort. Zijn lichaam heeft afgelegd. En bij zijn vader voorbeden doet voor al de zijnen. De grote profeet en leraar die dat woord ook vanmorgen ons verkondigen deed. Die als de eeuwige koning ons hart wil innemen. En wil tronen in het midden van ons leven. Neig onze harten toch, Heere. Neig het ook opnieuw. Steeds weer. En doe ons de tijd van ons leven kostbaar achten. Opdat de uren en de dagen, de weken en de maanden en de jaren van ons leven die u ons gegeven hebt. En zo het u belieft ons nog geven zult. Of ze besteed zullen worden in uw dienst. Zoals Abraham, wiens weg van altaar tot altaar ging. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente het laatst 90. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.